Maar wij gaan gewoon beginnen. Welkom vanavond. Ook degene die thuis luisteren. Fijn dat u aanhaakt. Om daar maar mee te beginnen. Elke keer als ik thuis kom, dan zegt mijn vrouw, je hebt de vragen niet herhaald. Dat is het eerste wat ik hoor. Dus dat is mijn zwakte. Dus ik doe een beroep op u om me tegemoet te komen in mijn zwakte. En wees daarin ook heel direct, dat ben ik soms ook. Door gewoon te zeggen van dominee, herhaal de vraag nog een keer voor de mensen thuis. Goed, de techniek laat mij vanavond ook in de steek. Mijn laptop die krijg ik niet aan de praat, ik denk dat de accu leeg is. Ik heb de hele dag vergaderd. Dus, maar we gaan gewoon beginnen. We zingen Psalm 19, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Als ook vers 2. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend dat zelfs tot werelds end der hemelen stem niet hoort. Psalm 19, vers 1 en 2. Wel, voordat wij uit Gods woord gaan lezen, zullen we eerst aan de Heer in het gebed om zijn zegen vragen. Het is ook goed om stil te staan bij de situatie die in ons kerkverband is ontstaan aan het einde van deze synodedag. En het erop lijkt dat ons kerkelijk leven in een impasse terecht is gekomen. We moeten nog afwachten. En tegelijkertijd, er gebeurt niets bij geval. Dus laten we ons in deze avond ook vertroosten door de psalmen die we samen mogen zingen en het samenkomen rondom Gods woord. De Heere regeert. Wat er ook gebeurt, en de kerk is al lang gered. Laten we samen bidden. Heere, geef dat dat geen vrome en goedkope woorden zijn. Maar als het in waarheid wordt beleefd en ook wordt beleden, dan gaat dat altijd samen ook met aanvechting. Met strijd, maar laat u het ook in onze generatie ondervinden, dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En bewaar ons ervoor dat we dan ook meteen concreet gaan invullen wie en wat die poorten zijn, maar geef het gebed in ons hart en in ons leven, Heere, bewaar ons voor onszelf. Geef dat we dicht bij u leven, persoonlijk, als gemeente, samengekomen rondom uw woord in deze avond hier, of thuis of op een andere plaats, met ons verbonden, nu of op een later moment. Maar ook als het gaat om het kerkelijk leven. Heere, wij dragen ook de situatie die ontstaan is op aan u. Met het gebed of u zich over ons wilt ontfermen. Of u ons getrouwheid wilt geven aan u en aan uw woord. Alleen in die weg kunnen we toch ook zegen verwachten. Zegen voor ons kerkelijk leven. Zegen ook voor de kerken rondom ons. Zegen ook voor de samenleving waarin u ons geplaatst heeft. Leer ons daarom ook uw stem te gehoorzamen. En als wij dat aan u vragen, ook in het gebed, leer ons uw stem te gehoorzamen, dan is dat ook een gebed dat klinkt tegen de achtergrond van het hoofdstuk dat vanavond voor ons ligt opengeslagen. Wanneer wij waren staande gebleven, dan hadden we elkaar in deze avond hier en in de huidige situatie niet ontmoet. Het is alleen dankzij u die vroeg en daarvoor redenen nam uit uzelf, dat we elkaar niet aantreffen op de puinhopen van ons leven, verzonken in een zelfgekozen dood. Maar dat we elkaar mogen aantreffen hier vanavond bij het opengeslagen woord. Onze hoop is daarom ook alleen op u. We bidden, Heer, om uw zegen, om uw leiding, om het overtuigende werk van uw geest in ons hart en in ons leven, zowel als het gaat om het lezen en verstaan met ons hart van het gedeelte dat vanavond voor ons ligt opengeslagen, waarin we door u worden geconfronteerd met onze hoge afkomst en u in alle eerlijkheid ook laat zien in welke ellende wij en onze kinderen we ons gestort hebben. We bidden tegelijkertijd, Heere, geef dat we ook mogen zien wie u bent, dwars door alles heen. En wilt u daarom ook ons wijzen op het woord van u, de drie enige God. Als u tot ons spreekt, toen en nu, dan bent en blijft u dezelfde. En klinkt continu, ook in deze tijd, onder alle woorden die we van u mogen horen, de vraag door waar ben je? Geef dat wij door genade die vraag in ons leven mogen leren beantwoorden. Wilt u met ons zijn hier, is ook met hen die verhinderd zijn, het zij vanwege ziekte of om een andere reden, gedenken in hun persoonlijke omstandigheden, wees in het bijzonder ook daar in het midden van de gemeente of onder hen die vanavond met ons meeluisteren vanuit een andere plaats, waar zorgen, spanningen, moeite en verdriet leeft. Vertroost, sterk, spreid de vleugelen van uw geborgenheid over hen uit en neem hen onder uw hoede. Schenk ons een gezegende avond uit uw hand. En als we vragen om uw zegen, Heere, bewaar ons ervoor dat we dat van tevoren al gaan invullen. Maar als u ons zegent, dan is het ook een zegen wanneer we voor het eerst in ons leven verlegen raken om uw zegen. Zegen zo uw woord en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ik lees met u Genesis 3, het hoofdstuk dat vanavond aan de beurt is. En dat we in twee avonden willen behandelen. Ik lees met u Genesis 3, vers 1 tot en met 15. En vers 15 zal zijdelings aan de orde komen. Maar het is niet goed om de schriftlezing bij vers 14 te eindigen. Dan zouden we tekort doen aan het woord van de Heer en ook aan de vraag die de Heer stelt aan het begin van dit hoofdstuk in vers 9, waar zijt gij? Dus ik lees met u vers 1 tot en met 15. Het zwaartepunt van de bijbellezing vanavond valt op de verzen daarvoor. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij een lust was voor de oog. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtte vijgenboombladeren tezamen en maakte zich schorten. En zij hoorde de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. De Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? De vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt, boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad na en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Tot zover de lezing van Gods woord. Voordat we dit gedeelte behandelen, zingen we samen Psalm 96 en daarvan de versen 3, 4 en 8. 96, vers 3, 4 en 8. Wel, de laatste keer dat we elkaar ontmoeten in dit verband hebben we stilgestaan. We hebben een kleine uitstapje gemaakt naar het thema vrouw en ambt. Omdat het ook te maken had met het gedeelte wat we overdachten, Genesis 2. En we hebben ook gelet op de plaats van de vrouw in de gemeente. Maar tot nu toe hebben we vooral ook gekeken, als we luisterden naar de boodschap van het Bijbelboek Genesis, de grootheid, de majesteit en heerlijkheid van Gods werk. En ondanks dat Genesis 1 en 2 ons eigenlijk maar een heel beperkt beeld daarvan schetsen, is dat beeld al overweldigend en indrukwekkend. En wie zou niet onder de indruk daarvan ook in stille verwondering opkijken naar boven? De macht, heerlijkheid, de veelkleurige wijsheid van de Heere, die ook letterlijk Gods veelkleurige wijsheid zichtbaar wordt in het werk van zijn handen. Maar ook de grootheid en de heerlijkheid van de mens, die geschapen is naar Gods beeld. We zagen niet alleen dat de mens door de Heere geschapen is naar Gods beeld, maar dat een van de onderdingen, onder een van de aspecten van Gods beeld, communicatie was. Zoals God communiceert, spreekt met zichzelf, laat ons mensen maken naar onze gelijkenis en naar ons beeld. En zoals de Heere communiceert met de mens die door hem is geschapen, door met hem in gesprek te gaan, hem ook aanwijzingen te geven, zo zien wij dat aspect ook terugkomen in het beeld van God, dat Adam en Eva, man en vrouw, samen en ook persoonlijk zichtbaar mogen geven. Ook zij communiceren met de Heere en zij communiceren ook met elkaar. We hebben ook gekeken naar hoe de Heere het huwelijk instelde, en dat is gebaseerd ook op gelijkwaardigheid, man en vrouw geschapen naar Gods beeld. En we zagen ook binnen het huwelijk hoe de Heere daarin ook de verhoudingen heeft geregeld, als ik het zo mag uitdrukken, voor de zondeval. Namelijk dat de vrouw als hulp tegenover de man is geplaatst. En wij zeiden toen tegen elkaar, al luisterend naar de uitdrukking, hoe de Bijbel die uitdrukking zelf uitlegt, dat is geen hulpje. Integendeel, de man is afhankelijk van de vrouw in het zichtbaar maken van het beeld van God. Het is Gods initiatief geweest, het is Gods wil geweest om aan Adam een vrouw te geven die naar zijn beeld is geschapen. Beiden zijn geroepen om het beeld van God ook te laten zien hier in de schepping van de Heer. Zoals er drie boven zijn die een eenheid vormen, zo zijn er twee beneden die ook een eenheid vormen. En zoals de drie, Vader, Zoon en Heilige Geest, boven onderscheiden zijn als drie personen met elk hun eigen roeping en verantwoordelijkheid, zo zijn de twee personen beneden ook onderscheiden. Met elk hun eigen roeping en verantwoordelijkheid. Het laatste woord wat in Genesis 2 is, is juist ook het positieve, namelijk dat Adam en Eva beide naakt zijn en dat zij zich niet schamen. Tegelijkertijd hoor je in die woorden al iets van het donkere wat zometeen ook centraal komt te staan in de Bijbellezing van deze avond. Het is goed om op te merken dat de Bijbelschrijver dus vanuit onze situatie na de zondeval terugkijkt op Gods werk voor de zondeval. Dat tekent niet alleen het perspectief van de schrift, ik kom er zo meteen nog wel op terug, maar dat is ook een heel belangrijk gegeven om te begrijpen wat er zo meteen gaat gebeuren en ook hoe God daarin zichzelf openbaart. Houdt u dit even vast. Op een hele onschuldige manier begint ons hoofdstuk dat vanavond ligt opengeslagen, Genesis 3. Met het aandacht vestigen op een van de vele dieren die door God is geschapen. De grootheid van de Heere wordt ook zichtbaar in deze slang die door de Heere is voortgebracht op de zesde dag door God is geschapen. De slang nu was listiger. Het woord listiger heeft in onze tijd, in 2025, een hele andere klank gekregen dan in de tijd waarin de Statenvertalers Gods woord vanuit het Hebreeuws overgezet hebben naar het Nederlands. Als we vandaag iemand neerzetten als een listige vrouw of als een listige man, dan bedoelen we daarmee te zeggen dat iemand achterbaks is, het achter de ellebogen heeft. niet te vertrouwen is en met een verborgen agenda werkt. Echter, het woord dat de Bijbelschrijver hier gebruikt is een neutraal woord. Het kan zowel de negatieve betekenis hebben als achterbaks, maar het kan ook een positieve betekenis hebben als intelligent, verstandig. Iemand die boven het maaiveld uitsteekt als het gaat om intellectuele gaven. Ja, dus een kind dat op school goed kan leren en nou ja, boven zijn klasgenootjes uitsteekt, daarvan zou de Bijbel dus ook dit woord hebben gebruikt. Dus het betekent niet listig in de zin van doortrapt, achterbaks, niet te vertrouwen, maar slim, de positieve zin van het woord. Waarbij we tegelijkertijd ook wel moeten rekenen dat het echt ook intellectuele slimheid is. Intelligent, zoals ook in het dierenrijk verschillende dieren bekend staan als hele intelligente dieren. Denk aan een dolfijn, of een olifant, of een chimpansee. Die op bijzondere manier ook in zijn handelen laat zien dat hij inzicht heeft. En ook soms kan samenwerken met zijn soortgenoten. Dat is wat anders dan dat de Bijbel iemand wijs noemt. Levenswijsheid. De Bijbel gebruikt daarvoor het woord chokma. Iemand die levenswijsheid bezit, hoeft niet intelligent te zijn. En ik heb liever te maken met wijze mensen, eerlijk gezegd, dan met slimme mensen. Misschien even een uitstapje om dat te illustreren, maar ik zeg het heel voorzichtig, maar ik heb op verschillende universiteiten rondgelopen. En daar kwam ik heel veel slimme mensen tegen. Maar niet iedere slimme persoon die ik daar tegenkwam was levenswijs. En dat begon met sociale vaardigheden, met sociale contacten. Leven in de universitaire wereld is soms ook een heel eenzaam, solistisch, egoïstisch leven. Slang is slim. En de Bijbelschrijver geeft nog geen waardeoordeel over de kennis van dit dier. Het behoort tot de dieren die door de Heer op de zesde dag zijn geschapen, vers 1, dieren van het veld die de Heere God heeft gemaakt. Deze slang gaat in gesprek met de vrouw. En wat mij dan altijd opvalt in dit gedeelte is wat ik niet lees. Namelijk dat Eva opeens stokstijf stilstaat, verstijfd is, omdat ze overvallen wordt door een situatie die ze zich niet kan plaatsen, namelijk dat een dier met haar in gesprek gaat. Integendeel, ze reageert op een hele natuurlijke manier erop. En dat roept ook de gedachte op, en ik geef dat als gedachte mee, of er niet voor de zondeval ook gewoon gecommuniceerd kon worden tussen mens en dier, zoals dat hier ook gebeurt. Ik denk het zelf van wel. En dat iets daarvan, al is dat door de zonde aangetast, iets daarvan nog steeds ook zichtbaar is. Ook wij kunnen met dieren communiceren en dieren zijn in staat, en sommige dieren beter dan andere dieren, om daarnaar te luisteren. En ook wij weten dat dieren soms een geheugen hebben als het gaat om mensen. Mensen die hun lelijk hebben behandeld en mensen die op een positieve manier voor hun dier hebben gezorgd. Soms jaren later als een dier dan wie die persoon ontmoet, herkent dat dier die persoon en reageert het ook direct op die stem. Dat heeft God in de schepping gelegd. En al is het door de zonde aangetast en misschien ook voor grote delen uitgewist, hier zien we in Genesis 3 iets oplichten van de grootsheid, de heerlijkheid van Gods werk. En trouwens heeft het er ook niet mee te maken dat de Heer aan Adam en Eva ook de verantwoordelijkheid had gegeven om te regeren over de dieren van het veld. En regeren in deze periode voor de zondeval betekent niet met een harde hand regeren. Snauwen, desnoods slaan. Ik zeg niet dat dat mag, dieren slaan, maar helaas gebeurt het. Of op een bitse manier. Nee, regeren zoals God, de schepper van hemel en aarde, regeert over al het geschapene, inclusief de mens. Zo wordt de mens door God geroepen om te regeren over de dieren van het veld. Niet met hardheid, niet met wreedheid, niet met bruutheid, maar met zijn stem. De vrouw wordt aangesproken. En dat roept meteen ook het beeld op, als we dat zo lezen, dat op een moment dat Eva alleen ergens in de Hof van Eden is, plotseling aangesproken wordt door een slang. Dat is het beeld wat ik in elk geval van huis uit vroeger heb meegekregen. Adam is dan niet in de buurt, Eva is alleen en op dat moment ziet de duivel zijn kans dan schoon om via de slang Eva aan te spreken. Echter, en dat ziet u ook terug trouwens in het Nederlands, de taal waarin deze woorden zijn geschreven in het Hebreeuws spreken steeds over meervoud. Ik lees het maar even. Er staat in vers 3 bijvoorbeeld, of in vers 2 begint dat al. De vrouw zei tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: gijlieden zult van die niet eten. Nog die aanroeren, opdat gijlieden niet sterft. Vers 4. Gijlieden zult de dood niet sterven. Is het wel waar dat Eva daar alleen liep? En is het niet eigenlijk veel meer, ook in de lijn van dit gedeelte, voor te stellen dat Adam en Eva samen daar liepen? En dat Eva wordt aangesproken door de slang, terwijl Adam daarbij stond. Ik neig ertoe om inderdaad dit gedeelte ook zo te lezen. Dus niet, we zullen zo meteen zien wat er gebeurt, dat Eva nadat dat allemaal heeft plaatsgevonden, dat zij van die vrucht nam en at en vervolgens dan op zoek ging naar Adam om hem te verleiden. En uiteindelijk ging Adam daarin mee en hij liet zich dan ook verleiden door Eva en hij nam ook van die vrucht. Nee, ze stonden er met z'n twee. En één van de twee werd aangesproken. Maar het gesprek wordt wel gevoerd in meervoud. Wij, jullie enzovoort. De vrouw wordt aangesproken. Let u trouwens ook op dat er geen naam wordt genoemd. Het gaat steeds over de vrouw. Weet de Heere dan niet van de naam die Adam aan Eva heeft gegeven? Ja. Is de duivel daar dan ook niet van op de hoogte? Ik ga er vanuit van wel. Maar de Bijbelschrijver heeft het steeds over de vrouw. En straks over Adam. Daarmee maakt de Bijbelschrijver nu al duidelijk dat al is de vrouw degene die aangesproken wordt, Adam als hoofdverantwoordelijke wordt aangesproken zometeen op zijn keus. De vrouw, Adam. De duivel spreekt de vrouw aan. Ik zit in vers 1. Is het ook dat God gezegd heeft: gijlieden zult niet eten van alle boom van deze hof. Let u erop wat er niet staat. Een van de belangrijkste woorden in de Bijbel wordt in dit gedeelte niet uitgesproken. Dat valt op, zeker binnen het geheel van het Bijbelboek Genesis. Wat we niet lezen, en dat is cruciaal voor dit moment, is hoe de duivel over God spreekt. Hij vermijdt het uitspreken van de naam Heere, met 5 hoofdletters. De naam waarvan we toen we Genesis 2 lazen tegen elkaar zeiden: let op. Op het moment dat de Heere God Adam en Eva schept, het huwelijk instelt, spreekt de Bijbel consequent niet meer over God zoals in Genesis 1, maar over Heere God in Genesis 2. Ik zei toen tegen u, die naam betekent, de grondbetekenis van die naam betekent dat de Heer een relatie aangaat, niet met zijn schepping in het algemeen, maar met mensen die naar Gods beeld zijn geschapen in het bijzonder. Die relatie wordt door de naam van de Heer ook meteen ingevuld. De naam Heer, de grondbetekenis daarvan betekent: ik ben erbij, ik ben met je. God gaat die verbintenis aan met Adam en Eva. Maar in het verzwijgen van die naam door de duivel schept de duivel ook al meteen afstand tussen God aan de ene kant, de mensen die door God, door de Heere God, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis zijn geschapen. Op een hele afstandelijke manier spreekt de duivel over de Heere God. Gewoon neutraal. Het woord dat hier wordt gebruikt, Elohim, heeft in het Hebreeuws ook gewoon een hele neutrale betekenis. Als je die naam laat vallen, Elohim, in de wereld van het oude nabije oosten, en je wil daarin spreken over God of over de goden, is meteen de vraag die je van de andere kant krijgt, wie bedoel je eigenlijk? Ik merk in je reactie dat je het hebt over God of goden, maar wie? Hoe heet hij nou precies? Wel, de duivel schept niet alleen afstand, maar meteen ook neutraliteit. Afstand zonder die verbintenis. God. Bijbellezen betekent dus ook opletten wat er niet staat. En dit is een cruciaal moment in heel de schrift. Waarom kunnen we dat zo zeggen, een cruciaal moment? Omdat zometeen als de duivel uitgesproken is, er weer vanaf dat moment consequent wordt gesproken over Heere God. De Heere God kwam, de Heere God vroeg, de Heere God zeide, enzovoort. Juist hier in dit tweegesprek tussen de duivel aan de ene kant en Adam en Eva aan de andere kant, wordt er opeens op een hele neutrale, kille, afstandelijke manier over God gesproken. Alsof je het hebt over, vergun me dat ik het zeg, maar dat is wel het beeld wat de duivel oproepen, alsof je het hebt over een ding. Iemand die je niet omgeeft. Dus in het verzwijgen van die naam zet de duivel meteen ook een verkeerd beeld neer van God. En dat moeten Adam en Eva op dit moment ook gemerkt hebben. Zoals de duivel hier over God spreekt, kennen zij God niet. Zij kennen hem namelijk als de Heere God. Hij die erbij is, in zijn goedheid, in zijn zegeningen, in zijn vertrouwen. Ook het vertrouwen dat hij gegeven heeft aan Adam en Eva. Niet op een kille manier, afstandelijk, zakelijk, neutraal, maar op een betrokken manier, op een verbonden manier. Wel, die band wordt door het verzwijgen van de naam Heere meteen afgekapt. En Adam en Eva plegen hier op dit moment geen correctie. Zoals iemand dat misschien, ik hoop niet dat dat gebeurd is, maar stel je voor dat iemand dat zegt tegen jou, die heeft het dan over die man of die vrouw. En dan gaat die vinger er naar uit en dan hebben ze het over jouw man of over jouw vrouw. En dan zeg je toch meteen, nee, ze heet niet die vrouw of die man, maar ze heet zus en zo en ze is mijn vrouw. Dat benoem je iemand en maak je meteen de verhouding, de verbintenis duidelijk. Dat gebeurt hier niet. Integendeel, Eva gaat in op dat wat de duivel zegt over God. Ik lees het nog een keer, vers 1, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof. En de duivel begint aan de andere kant. Om duidelijk te maken dat God meteen een algemeen verbod heeft ingesteld op alle bomen van deze hof. Let u er even op, er staat niet alle bomen van deze wereld. Nee, alle bomen van deze hof. Of die bijzondere, speciale tuin, park, dat door God apart aan Adam en Eva was gegeven om daarin te wonen, te leven, ook als man en vrouw binnen het huwelijk, en zich te verlustigen in Gods werk. Juist dat gedeelte wat God met zorg heeft uitgekozen als een lusthof, als een paradijs, bestemd voor Adam en Eva, over verbinding gesproken, over goedheid gesproken, over zorg gesproken, wordt in één vraag, het is eigenlijk geen vraag, meteen van tafel geveegd. Want als ik het letterlijk zou vertalen, dan zou er eigenlijk moeten staan, klopt het ook dat God gezegd heeft? Met andere woorden, het is gewoon niet waar. Klopt het ook? Klopt het ook dat u niet zult eten van alle boom van deze hof? Ja, dus het is niet een open vraag, het is een hele suggestieve vraag. Een vraag waarin meteen ook een soort verwijt ligt opgesloten. Wel, dat zou eigenlijk de tweede reden moeten zijn waarom alle alarmbellen bij Adam en Eva beginnen te rinkelen. En Adam en Eva direct ook hadden moeten afkappen het gesprek. En zeggen, je spreekt op een verkeerde manier over de Heere. En omdat je een verkeerd beeld van God neerzet, geef je ook meteen een verkeerd beeld van zijn woord. Maar ze gaan het gesprek aan. En verstaan wij goed vanavond, hè? We kunnen hun dat wel verwijt. Ik kom zo meteen nog wel even op een paar vragen terug die hieronder liggen. Maar doen wij dat eigenlijk ook al zo snel? Als we iemand op een verkeerde manier horen spreken over een andere, grijpen we dan meteen in? Kappen we het gesprek af? Of gaan we het gesprek aan? En op het moment dat je dat gesprek aangaat, waarin iemand een verkeerd beeld van een ander neerzet, heb je je gesprekspartner al serieus genomen. Met de leugen kun je geen gesprek voeren. Dan begin je altijd met achterstand. En is het heel lastig om laster en roddel en liegen en bedriegen te gaan corrigeren. We zien dat hier ook trouwens gebeuren, vers 2, Eva gaat met de slang in gesprek en ze zegt dan, van de vruchten van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Als je de woorden van Eva legt naast de woorden van de Heere God, waarmee hij de mens de opdracht heeft gegeven, dat staat in hoofdstuk 2, vers 16, dan wordt het meteen ook heel duidelijk dat Eva andere woorden gebruikt dan wat de Heere God heeft gezegd. Eva heeft het er bijvoorbeeld over dat God verboden heeft om die boom aan te roeren. Dat heeft de Heere niet gezegd. Want ook Adam en Eva hadden de zorg om voor deze twee bomen te zorgen. Ze gaan dus mee in het beeld dat de duivel van God geeft. Als een strenge God. En ze probeert hem wel te corrigeren. Maar tegelijkertijd bevestigt ze wel die indruk dat God heeft gezegd van die bomen moet je afblijven, afstand houden. Dat heeft de Heer niet gezegd. De Heer heeft gezegd voor heel de hof, inclusief die twee bomen, zul je moeten zorg dragen. Ook de boom der kennis des goeds en des kwaads, die valt onder de zorg die God aan Adam heeft gegeven. Alleen je mag er niet van eten, van die boom. Wel, dan heeft de duivel meteen ook een kier, vers 4, en hij slaat die deur ook meteen open door te zeggen tot de vrouw, gij die dus zult de dood niet sterven. Maar God weet dat een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen. Kennende het goed en het kwaad. De duivel heeft nu ingang gevonden in het leven van Eva en van haar man Adam. En hij breekt die deur in één keer open door te zeggen, zonder dat hij dat zo benoemt, dat God liegt. Je zult niet sterven. Maar God weet. Zet u even een streepje onder die drie woorden. Maar God weet. Dat woordje maar. Ik word er steeds meer allergisch voor. Maar. Er is vanavond een gast in ons midden uit Canada. En in het Engels kennen ze een heel mooi onderscheid tussen but en however. En als je but zegt, dan zet je meteen je hakken in het zand. Dat zijn we Westelingen heel gewend. In de Anglo-Saxische wereld moet je nooit het woord but gebruiken. Maar als je however gebruikt, dan laat je het ook open en geef je die ander nog steeds de kans om te kunnen reageren. Maar God weet. Met andere woorden, de duivel roept hier het beeld op van zichzelf dat hij het beter weet dan God. Dat hij dus boven God staat. En dat hij de enige is die ook in de verborgen agenda van God heeft gekeken. En dat hij nu een heel bijzonder geheim gaat vertellen aan Adam en Eva. God leidt je om de tuin. Ik weet waar ik over spreek. En ik kom dat aan jullie vertellen. Trap er niet in. Wat is de bedoeling van God wel om je klein te houden? Om je te onderwerpen. Te onderdrukken. Dus tegenover het niet uitspreken van de naam Heere, ik ben erbij, in mijn goedheid, in mijn genade, in mijn zorg, in mijn zegeningen, plaatst de duivel in dat opengevallen gat, weglaten van de naam van de Heere, een heel ander beeld van God. God is er niet bij. God heeft een verborgen agenda. God kun je niet vertrouwen. Hoe ik dat weet? Wel, ik sta boven God. En ik heb even, dat beeld roept de duivel op, meegekeken over de schouders van God. En ik kom nu de waarheid vertellen. God weet dat ten dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Ik stop hier heel even. Ik doe even een pas naar achteren om u te vermoeien met een vraag waar ik regelmatig ook wel mijn catechisanten mee lastig val. Waar is God in dit hele gedeelte? Want wij belijden, en dat doen we op grond van Gods woord, dat de Heere alles weet en alles ziet. En wij zeggen dat soms ook, in bepaald verband, hopelijk niet te vaak, maar soms zeg je dat tegen je kinderen, hè, of ook tegen jezelf. De Heere kijkt mee, ook als je alleen bent, bij alles wat je doet. Nou, God kijkt toch mee. En God luistert. En hier is iemand in gesprek over God. Dit is het eerste gesprek in de geschiedenis dat over God gaat. Het eerste gesprek. Wij zijn soms blij dat we er niet bij zijn als anderen over ons praten. Maar er zijn ook wel eens momenten dat je tegen iemand zegt, ik had er eigenlijk wel bij willen zitten toen het over me ging. Want zoals ik je nu hoor praten over mij, of zoals je mij nu tegemoet treedt, zo ben ik niet. God is er toch bij? Waarom grijpt hij niet in? En als hij Heere is, ik ben met je, verbonden met je, is dat dan niet een reden te meer dat God erbij moet zijn? Heeft hij dan geen oog voor de waarde van zijn schepping, mens geschapen naar Gods beeld? Moet er niet bijvoorbeeld een bliksem in één keer van de hemel neervallen om die slang te verteren? Moet God niet ingrijpen, want hij herkent die duivel. Het is een van zijn knechten die door hem zijn geschapen. En Genesis laat dat helemaal liggen, maar we weten vanuit andere gedeelten van de Bijbel dat de duivel een engel is geweest die diende voor de troon van God, een van de hoofdengelen. Hij kent de duivel toch? Waarom laat hij de duivel dan zijn gang gaan? Wel, als ik dit zo neerleg bij onze catechisanten, en ik denk dan ook bij verschillende van u, van uw kinderen, dan ja, zie je ze eerst aarzelen en soms heel voorzichtig reageren. Ik zeg, nou, ik zal het wel voor jou zeggen wat je denkt. Je denkt eigenlijk, God is gewoon gemeen. Hij heeft een valstrik neergezet. Als onze twee kleinkinderen bij ons komen, en ik zit hier verschillende opa's en oma's, dan is het eerste dat ze bij ons doen als we binnenkomen, naar de keuken lopen. Want daar staat de snoeppot. Ze komen echt niet voor opa en oma. Ze komen voor de snoepjes van opa en oma. Nou, stel je nou eens voor dat je in de keuken op de grond al die snoeppotten zet. Je zegt tegen de kinderen als ze binnenkomen, snoep staat in de keuken, maar je blijft eraf. En je gaat gezellig met je eigen kinderen koffie drinken, terwijl die kleinkinderen in de keuken aan het scharrelen zijn. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal mis. Maar een heel simpel voorbeeld, maar gebeurt dat hier eigenlijk ook niet? Waarom grijpt God niet in? En waarom laat hij dat gesprek over hem zo plaatsvinden? Waarom roept hij niet vanuit de hemel als Eva dan met andere ogen naar die boom gaat kijken? Kijk maar met me mee, de Bijbel maakt dat heel, is eigenlijk in slow motion wat er nu gebeurt, vers 5 en 6. Dan zegt de duivel, God weet dat ten dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En dan staat er, en die vrouw zag, ja, met de bril van vers 5. Die boom is niet veranderd. Die vruchten waren daarvoor ook heel mooi. Gods schepping, ook de schepping van de boom der kennis des goeds en des kwaads, is magnifiek. Adembenemend mooi. Maar opeens kijkt Eva anders. Met wat er tussen haar oren en in haar hart zit. De woorden van de duivel. En ze zegt, kijkt, vers 6, ze zag dat die boom goed was tot spijs, dat was die daarvoor ook. Dat hij een lust was voor de ogen, dat was de boom daarvoor ook. Ja, een boom, en dan komt er een woord wat in het Hebreeuws extra nadruk krijgt, begeerlijk. De Bijbel schrijven wil als het ware heel subtiel de vinger leggen, niet bij de ogen van Eva, bij de schoonheid van die boom, maar bij haar verlangen. Verlangen begeerlijk was om verstandig te maken. Wat voor verstand? Wel om als God te wezen, kennende het goed en het kwaad. Waarom grijpt God niet in? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, en dat is eigenlijk een van de meest belangrijke vragen in de hele mensgeschiedenis, maar ook in de schrift, is het goed om steeds te benadrukken dat de Heere de mensen geschapen heeft, niet om hem te gehoorzamen. Gehoorzamen doe je aan een baas. Maar als om 5 uur je naar huis gaat, dan doe je de deur van je bedrijf achter je dicht en ga je naar huis. Misschien heb je tegen je baas dan gezegd, ja goed, ik kreeg het werk niet helemaal af, morgenochtend ga ik hiermee verder. Waarschijnlijk heeft hij daar dan begrip voor of niet, dat kun je dan zien aan zijn gezicht. Maar God heeft de mens geschapen om hem lief te hebben. Liefde. En dat zien we hier ook gebeuren. De keerzijde van liefde is dat liefde zich nooit laat dwingen. God neemt zijn schepping volstrekt serieus. Door Adam en Eva verantwoordelijk te houden voor het liefhebben van hem. En als hij hier zou hebben ingegrepen. En Eva en Adam gewaarschuwd zou hebben, de handen ervan af. Dan zouden ze moeten gehoorzamen tegen hun wil in. Hier hebben we dus de keerzijde van zonde. Zonde is niet willen liefhebben. God niet willen liefhebben om wie hij is. Namelijk de Heer. Ik ben met je. God niet willen liefhebben vanwege zijn goedheid, zijn werk, zijn majesteit. God niet willen liefhebben vanwege zijn betrouwbaarheid. En daarom laat God het niet gebeuren op zijn beloop en houdt hij zich op afstand als een toeschouwer. Nee, God is erbij. En in de nabijheid van God kiezen Adam en Eva ervoor om hem niet meer te willen liefhebben. Dit is de ernst van de zonde. Niet willen liefhebben. De wortel van de zonde. En die wortel zit in uw en mijn hart. En als we de Heere mogen vrezen, doe heel even een klein uitstapje. Dan weten we ook wat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 7 bedoelt. Als hij zegt, als ik het goede wil doen. Wat is het goede, Paulus? God volmaakt liefhebben op wie hij is. Ligt het kwade mij bij? Wat is het kwade, Paulus? Dat ik dat van nature niet wil. Het is cruciaal. Vanaf het allereerste moment benadrukt de schrift steeds dat Adam en Eva en u en ik dus verantwoordelijk zijn voor wat we doen. En die verantwoordelijkheid hebben we nodig voor onszelf tegenover de Heer, maar ook als het gaat tussen mensen onderling. Zomaar even een voorbeeld. Dat iemand dan op enig moment tegen je zegt van ja, dominee, je was in gesprek met een persoon, dat was in een andere gemeente, het huwelijk was niet goed gegaan, en zegt die persoon, ja, ik kan er ook niks aan doen. De koek was op. Liefde was er niet meer. Ja, en om dan voor de rest van je leven te moeten blijven bij iemand. Ja, maar wat er op dat moment gebeurt, is dat iemand zichzelf in een slachtofferpositie manoeuvreert. Om weg te blijven bij zijn verantwoordelijkheid. Toen werden hun ogen, vers 7, geopend. En ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schort. Eva geeft aan Adam een vrucht. Geen appel. Maar een vrucht. Het idee van een appel, dat heeft alles te maken met een van de oudste Bijbelvertalingen, namelijk de Vulgata. Dat is een vertaling vanuit in het Latijn. Even voor degene onder ons die dat interessant vinden. Maar het Latijnse woord voor appel is malus. En het Latijnse woord voor kwaad is malum. Dus door een woordspelletje is eigenlijk het beeld ontstaan in de vroege middeleeuwen dat de vrucht een appel moet zijn. Maar het is geen appel. Een vrucht kan dus ook een banaan zijn. In ieder geval, ze geeft hem een vrucht en hij eet met haar. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. We hebben die uitdrukking al een paar keer gezien hier in Genesis 3 en dat is cruciaal, namelijk ogen. De Bijbel laat zien wat de impact, wat de gevolgen zijn van de zonde, de opstand tegen God, het niet willen liefhebben. Dan gebeuren er eigenlijk drie dingen en eigenlijk zie je dat zo uitgetekend in een driehoek in Genesis 3. Vanuit de ogen gaan Adam en Eva anders kijken tegenover God. Het godsbeeld wordt dus aangetast. Ze gaan anders kijken tegenover elkaar. Ze verbergen zich voor elkaar. Ieder apart ergens in de struiken. Ze kunnen elkaar niet meer onder ogen komen. En ze gaan anders kijken naar zichzelf. Want als ze zo meteen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken, schuiven ze die verantwoordelijkheid in de schoenen van de ander. Deze driehoek is heel belangrijk, niet alleen voor nu in de theologie en voor u en voor mij, maar bijvoorbeeld ook in de menswetenschap. De impact van de zonde heeft hier gevolgen voor Gods beeld, mens, beeld, zelf, beeld. Genesis benadrukt dat steeds door te wijzen op de oog. En daarmee maakt de Bijbel ook duidelijk dat ogen niet alleen observeren is. Hè. Wij observeren met onze oog. We zien iets, we kunnen het benoemen en misschien ook beoordelen. Maar in de Bijbel wordt heel veel benadrukt dat ogen ook de toegangspoort geven tot ervaren. Denk bijvoorbeeld aan die prachtige tekst uit Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. De Bijbel is zien bijna een synoniem van ervaren. Ondervinden, zo diep ondervinden dat het je leven ook meteen een wending geeft tegenover de Here en ook tegenover elkaar. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren, vers 7. En ze maakten tezamen vijgenboombladeren en maakten zich schort. Ik kom daar in de volgende keer op terug op het thema kleding, want dat wordt hier aan de orde gesteld. Maar ik wil vanavond afrondend met u kijken naar vers 8 en 9. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam, let u er even op, opeens komt die naam, Adam, en staat hij ook voorop. En als God zo meteen gaat spreken, dan roept hij dus Adam tot zich. Omdat de Heere ook na de zondeval ervan uitgaat dat deze twee bijeen horen. En dat Adam de aanspreekpunt is van het huwelijk dat door God is ingesteld. Al ligt het tussen die twee compleet in puin. Dat wil niet zeggen dat God meteen ook in die puinhoop die zij hebben aangericht meegaan. Nee, hij spreekt Adam aan op zijn verantwoordelijkheid en hij riep tot hem... Waar zijt gij? Waar ben je? Dit gedeelte heeft mij enorm vertroost. Ondanks dat we hier op een dieptepunt zitten. Voor het eerst in de Bijbel ontmoeten we de zonde in zijn ware gedaante, in zijn afschuwelijke gedaante. Het niet willen liefhebben van God om wie hij is. Dat is het hart van de zonde. En wie de Heere mag kennen en zichzelf kent, kent ook iets van dat onbegrip. Naar jezelf toe. Waarom heb ik God niet willen liefhebben om wie hij is? Waarom moest de Heilige Geest mij daarvan overtuigen dat God echt is zoals hij over zichzelf spreekt in zijn woord en tot mij spreekt door woord en geest in mijn hart en leven? Waarom heb ik hem gewantrouwd? Waarom wilde ik hem niet liefhebben? Maar wat vertroostend is, is dat we juist hier op dit cruciale moment, als God gaat spreken, ook mogen zien dat het beeld van God overeind is blijven staan. Het is alweer even geleden dat ik een preekvoorstel moest bekritiseren van een van de studenten. Dat weet u waarschijnlijk. Een van de taken van het docentschap bij de steltevormde kerk is dat je ook om de zoveel tijd samen met een andere docenten preken van studenten bekritiseert. En die student die toen een preekvoorstel hield, die maakte in zijn preek de opmerking dat wij het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Misschien is dat een uitdrukking die u ook wel eens hebt gehoord. En ik vond dat een schokkende uitspraak. Want het is een uitspraak tegen de schrift en tegen de belijdenissen. En toen ik de vinger daarbij legde, realiseerde die student en met hem een aantal medestudenten zich dat hij iets had gezegd waarvan hij eigenlijk niet wist wat hij zei. En dat herken ik zelf ook als docent. Wij zeggen soms iets omdat we het gehoord hebben en we gaan ervan uit dat het dan klopt. En dan is het maar goed dat je op enig moment iemand ontmoet die tegen je zegt van joh, wat zeg jij nou eigenlijk? Wij zijn het beeld van God niet kwijtgeraakt. We zullen dat straks ook als we verder zijn in het Bijbelboek Genesis meerdere keren zien dat de Bijbelschrijver dat benadrukt. Wat is wel het geval? Namelijk dat wij niet meer aan het beeld van God willen beantwoorden. Wij zijn geen slachtoffer. Dat we ergens onderweg in Genesis 3 het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Nee, God spreekt ons aan op onze roeping om zijn beeld te vertonen. God volmaakt liefhebben en dat willen we niet meer. Maar wat is nou het vertroost in dit gedeelte? Namelijk dat God nog steeds spreekt en dat de mens die stem hoort. Hij hoort die stem. Adam zegt dat ook letterlijk, kijkt u maar mee. Zij hoorden, vers 8, de stem. En Adam zegt dan in vers 10, ik hoorde uw stem. Hij hoorde de stem, herkende de stem van God. Maar gehoorzaamde die stem niet. Integendeel, hij wilde God niet meer liefhebben om wie hij is. Rende weg, verstopte zich. God moet hem tevoorschijn roepen. Het is een troost in de diepte van deze geschiedenis dat dit overeind is blijven staan. Dat is dankzij God. Dankzij Gods beeld wat hij in de mens heeft gelegd. Al heeft de zonde een enorme invloed gekregen, een verwoestende invloed gekregen in ons leven, ook in ons hart. Nog steeds zijn we aanspreekbaar op wie we zijn, moeten zijn, wat we doen, laten en misschien ook wel bewust laten. Dit aspect van het beeld van God komt direct naar voren als de Heere de Hof van Eden binnenwandelt en Adam aanspreekt. Hier ligt het begin van genade. Voordat God die vraag stelt, waar ben je? Het is genade dat we aanspreekbaar zijn gebleven. Gods stem horen. Maar dat ontslaat ons ook meteen van alle neutraliteit. Op zondag onder de verkondiging van het woord. En nu vanavond ook. We zijn aanspreekbaar op wie we moeten zijn. Namelijk beeld van God vertonen. En dat is heel eenvoudig. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. We stoppen hier. Ik zie dat de tijd me op de hielen zit. We gaan de volgende keer Deo Volente verder. We zullen eerst zingen. En dan daarna is er nog gelegenheid voor vraag. We zingen Psalm 49 vers 4 en 7. 49 vers 4 en 7.
Thank you.
Zijn er vragen? Ja, lees hem maar voor en ik denk wel dat ik weet wat u wil gaan vragen. 1 Timotheus 2 vers 4, hè? Vers 14. 1 Timotheus 2 vers 14. Ja. Ja. Ik denk dat je dat vers ook in zijn verband moet lezen. Ja. Ik moet eerst ook het gedeelte opzoeken. 1 Timotheus 2 vers 14. Ik lees hem even in zijn geheel. En dat is dan vanaf vers 11 wil ik dan lezen van 1 Timotheus 2. Een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, liefde, heiligmaking en matigheid. Dit vers hebben we de vorige keer trouwens ook behandeld, toen het ging over de vrouw in de gemeente en vrouw in het ambt. Want dat is hier eigenlijk wat aan de orde is, vers 11, waar Paulus dan uitlegt waarom een vrouw in de gemeente dus niet mag leren, dus Gods woord mag uitleggen en ook geen verantwoordelijkheid heeft in het geestelijk leiding geven aan de gemeente. En hij wijst dan op twee dingen, namelijk dat ze in stilheid en onderdanigheid is. En dan geeft hij de redenen vervolgens aan. Ik sta de vrouw niet toe dat ze leren nog over de man heersen, maar dat zij in stilheid, en er komt een Bijbels argument. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dus dat is het eerste argument. De Heere schiep eerst Adam en vervolgens Eva. En dan het tweede Bijbelse argument is dan, Adam is niet verleid geworden, maar Eva verleid zijn. Die is in overtreding geweest. Dus dat is een negatief argument. En dan zou je inderdaad, als je die vraag zoals jullie nu, of zoals jij, moet ik maar zeggen, niks afstandelijk, stelt, kunnen concluderen, ja wacht even, in Genesis 3... is dus Eva de enige geweest die verleid is geweest en die dan vervolgens ook daarop wordt aangesproken. Echter, als je die conclusie legt, wat er in Genesis 3 staat, dan denk ik zelf, nou dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat de tekst Genesis 3 die conclusie niet steunt. Waarom niet? Omdat er continu in meervoud wordt gesproken, dat is de eerste reden. Dus de Bijbel schrijver roept eigenlijk de indruk op dat ze er allebei bij betrokken waren, maar dat Eva als eerste is aangesproken, dus dat is de eerste. En de tweede is dat in Genesis 3 heel nadrukkelijk niet Eva als eerste, maar Adam als eerste op zijn verantwoordelijkheid wordt gesproken. Dus God zegt tot Adam, waar ben je? En je ziet ook meteen de volgorde omslaan, Adam en zijn vrouw enzovoort. En de Heere gaat dan met Adam het gesprek aan. Dus ik denk dat je die conclusie niet kan maken. Wat je wel moet zeggen is dat je, en dan wil ik het verder lezen, vers 3, doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in geloof, liefde, heiligmaking en matigheid. De vorige keer heb ik ook gewezen bij dit vers, dat je hier eigenlijk het patroon van Genesis 1, 2 en 3 ziet terugkomen. En dat Paulus aan de ene kant uitlegt van ja, om deze reden mag een vrouw in de gemeente geen verantwoordelijkheid dragen, geen verantwoordelijkheid voor geestelijke leiding. Maar de roeping van een vrouw, ik zou niet durven zeggen van elke vrouw, is dat ze kinderen baart. En dat wordt hier dus toegepast op Eva, omdat zij de draagster is van de moederbelofte. En uiteindelijk dus ook de zaligmaker voortbrengt. Dus Paulus brengt het hier met eerbied gesproken in evenwicht. En blijf weg bij de gedachte, volgens mij klonk dat wel door in je vraag, van is Eva de enige dan geweest die verleid is? Nee. Genesis 3 maakt duidelijk, beide hun ogen werden geopend en ze werden beide gewaar. Dus ik vind dat heel lastig om zo vanuit 1 Timotheus 2 terug te kijken naar Genesis 3 en dus de vrouw alleen verantwoordelijk te stellen. Dat doet de Bijbel niet. Ja, is het een antwoord op uw vraag? Of je vraag?
Alleen even over dat wij, ik wil even voorstellen dat er iemand rond de deur komt en die stelt mij, vraagt er wel weer niet.
Ja.
Dan kan ik het wel over mij hebben.
Ja.
Alleen
ja. Ja, precies. Ja. Nee, ik zal de vraag herhalen. Iemand komt aan de deur en je doet dan open. Je man of je vrouw is niet thuis, maar je geeft dan wel namens hem of haar antwoord. En zegt, nou, wij verkopen niets aan de deur. Ja. Dat klopt. En net in mijn uitleg heb ik het ook wel open gehouden. Ik heb niet gezegd van, nou, dit is de uitleg. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt, je kan niet zomaar concluderen dat Eva alleen stond. En dat ze alleen werd aangesproken. Integendeel, de tekst in Genesis 3 wijst juist een andere kant op. En eigenlijk, nog los van de vraag, was Eva wel of niet alleen? Wat ik veel belangrijker vind in Genesis 3, is dat God die volgorde wel aanhad. Dat al is de eerste die grijpt en eet de vrouw geweest, God de man aansprakelijk stelt. En daarmee niets afzwakt van de verantwoordelijkheid die Eva heeft, maar wel nog steeds uitgaat van de orde die de Heere zelf in zijn schepping heeft gelegd. Ja. Juist een antwoord, ja. Dus, Wim.
Vers 7 blijft wel weer een beetje voor u. Dan staat er een wijder achteraan dan toen. En een wijder ogen geopend.
Ja, Genesis 3 vers 7 pleit dan weer in mijn voordeel.
Ja, het moment daarna hadden we het dus toch
aan. Ja. Ja. Misschien moet je het anders zeggen. U zei net van nou direct, de tekst maakt duidelijk dat ze samen waren. Misschien dat de Bijbelschrijver deze vraag die wij nu stellen niet eens belangrijk vond. Wie was daar nu alleen? De mens, man en vrouw worden verleid. De mens staat op tegen God. Ja. Andere vraag. Ja.
Wat zijn de parallellen tussen Genesis 3 en Matteüs 4?
Wat zijn de parallellen tussen Genesis...
Ja, dat zijn die. Ik bedoel, het gaat hier over een verzoeking.
Ja.
Zijn. En als ik die laatste verzoeking van de Heer Jezus lees, dan zeg ik, dat heb ik ook, je zult Jezus over alle koninkrijken van de aarde.
Ja.
Mogen we daar een vergelijking tussen maken?
Ja, vind ik een hele mooie vraag. Dus de vraag is, wat zijn de parallellen tussen Genesis 3 en Matteüs 4? En dat is het hoofdstuk over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Zijn er eigenlijk wel parallellen en zo ja, wat betekent dat? Als je het Matteüs-evangelie leest, vooral de eerste hoofdstukken, dan maakt Matteüs steeds een vergelijking tussen Mozes uit het Oude Testament en de nieuwe Mozes, de Zoon van God in het Nieuwe Testament. En bijvoorbeeld al in Matteüs 2, waar Hosea 11 geciteerd wordt, met die hele merkwaardige uitdrukking dat de Heere zijn zoon uit Egypte heeft geroepen. Nou, als je dat vers leest in Hosea, dan wordt er echt... Het volk is er al mee bedoeld. Matteüs spitst dat toe op de Zoon van God. De doop door de Jordaan. De Heer Jezus die in Matteüs 5 op de berg gaat zitten, zijn mond opent en leert. Het zijn letterlijke verwijzingen naar Mozes die op de berg klom, zijn mond opent en leert. 10 woorden spreekt Mozes dan namens de Heer, de 10 geboden. 10 zalensprekingen, zegt de Heer Jezus. Dus... Dat is het kader waarbinnen de Matteüs ook de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn beschrijft. En wat opvalt, hè, als de zaligmaker 3 keer wordt verzocht, is dat de Heer Jezus elke keer de duivel weerlegt vanuit het Bijbelboek Deuteronomium. En dat is in Jezus' dagen het Bijbelboek waar de gehoorzaamheid van Israël in centraal staat. Dus ik zou eerder zeggen, er staan niet zozeer parallellen tussen Matteüs 4 en Genesis 3... Maar tussen Matteüs 4 en Deuteronomium. Daar waar Israël viel in de woestijn, bezweek, bijvoorbeeld met het eten, hoogmoed, daar blijft de nieuwe Mozes alleen staan, plaatsvervangend staan. En zo gaat hij zo meteen met die gehoorzaamheid die daar wordt beproefd, Israël in om het koninkrijk van God te gaan verkondigen en het volk op te roepen, om terug te keren tot de wetten van de Heere. Daar begint de bergrede ook mee. Hè? En de toespitsing daarvan die Jezus dan in de bergrede geeft. Ja, wacht even, het gaat niet alleen om concrete daden, zondige daden, maar het begint al bij aard. Dus zo zou ik het eigenlijk ook willen uitleggen. Dus niet naar Genesis 3, maar naar Deuteronomium. Ja. En dan echt als vertegenwoordiger van het Israël. Ja. Andere vraag nog. Ja. Dus de vraag is, van, ik noemde een aantal keer de vrouw en op enig moment Eva, terwijl ze pas later die naam krijgt. Aan het slot van Genesis 3 krijgt ze die naam van Adam, hè? Daar kom ik nog op terug. Dat betekent eigenlijk leven, Gava. En in het geven van die naam beleidt Adam zijn hoop en verwachting op de moederbelofte. Ja. Dus ja, ik heb dat puur gedaan om even te kunnen variëren. Anders is het, dus het zoekt er niks achter. Nee, het was echt gewoon misschien vanuit stilistische redenen van, nou ja, als we nou steeds over de vrouw te hebben, vind ik ook zo. Ja. Heten ze toen nog manninnen? Ik kom die naam niet meer tegen in de Bijbel. Nee, het is echt hier alleen. En wat je wel kunt zeggen is dat idee uit de man genomen, dus één, hè, dat klinkt door in die naam, uit mij genomen, dat stuk is. Ja, is het een antwoord op uw vraag? Andere vraag? Ja?
Ik heb niet zozeer een vraag. Ik bedoel, wanneer we spreken over de God, als ik dan zeg, supra of één vraag.
Ja.
Dus ik stel u niet een vraag, maar misschien kunt u daar wat over zeggen.
Ja. Het is een vraag van een theoloog, hè? U moet even zeggen wie u bent, want... Ja.
Mijn naam is Van Ittersen. Ik ben inderdaad predikant. Ik ben geen theoloog. Maar ik ben
wel predikant, maar geen theoloog. Wij moeten zo een bakje koffie doen, want dat kan niet.
Ik bedoel, u bent een theoloog, want u hebt DR.
Nee. De echte theologen zitten in de gemeente. Daar moeten we dan misschien ook een keer over hebben. Ja. Wij hebben een paar boeken staan. Ja. Meer niet. Ja. Nee, maar hoe moeten we dat... Nou, misschien mag ik die vraag... De vraag is over de val, supra of infra. Ik denk dat een deel niet weet wat u bedoelt. Maar laat ik het anders aanvliegen. Omdat het woord val, zonder val, zo ingeburgerd is, gebruiken wij het. Maar als je dat woord legt bij in de schrift, kun je misschien afvragen, doet dat woord wel recht aan wat er echt gebeurd is? Als ik val... Nou, hier ligt een snoer. Hè? Dus als ik wegloop, ik struikel over dat snoer en ik val. Dat wilde ik niet, maar het overkomt mij dan wel. Eerlijk gezegd vind ik die uitdrukking val, zonder val, geen recht doen aan de diepte van de zonde. Hè? Het is een bewuste, overwogen keus, wil. Maar goed, dat geldt voor meerdere woorden. Die zijn dan zo ingeburgd en ingesleten in ons taalgebruik, dat je dat als predikant ook gebruikt. Maar op de kansel of zoals nu plaats je daar wel een paar kritische kanttekeningen voor. Nu is in de theologie de vraag, wilde God nu de val of niet? Er is een lijn en die begint al bij Augustinus, die zegt op een gegeven moment, de val is door God gewild. Ik sloeg vandaag nog Calvijn erop na en die zegt, ja, dit kun je echt niet zeggen. Want dan stel je uiteindelijk God verantwoordelijk voor de zonde van ons mens. Ik denk zelfs ook dat het stellen van deze vraag niet recht doet aan wie God is. Maar ook niet recht doet aan wat er eigenlijk daar gebeurt in Genesis 3. En dan gaan we niet alleen buiten de grenzen van de schrift als we zo'n vraag stellen. Maar dan zwakken wij eigenlijk de verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid af. Dus we moeten het laten staan met alle spanning die dat oproept. Maar dat geldt voor meerdere momenten in de schrift. Hè? Dat er spanningen zijn, dat ik met mijn verstand de dingen bij elkaar probeer te krijgen en gewoon compleet vastloop. En moet erkennen, en het kwam een keer toen ik zondag 3 bepreekte over de val, een keer heel sterk naar me toe op de kansel, hoe groot zijt gij, o machtig God? Als je juist vanuit Genesis 3 laat belichten wat de ernst van de zonde is, namelijk dat de mens God niet wil liefhebben, maar dat ook spiegelt. En dus dat de Heer dat zo volstrekt serieus neemt, het niet willen liefhebben, dat hij ons daarop blijft aanspreken, dan blijft ook tegen de donkere achtergrond van Genesis 3, als je op je plaats bent voor de Heer, de verwondering over. Hè? Hoe groot zijt gij, o machtig God? Ja. Wie is in staat om zoiets moois te scheppen, volmaakt naar Gods beeld, volmaakt liefde, dat hij het ook niet laat gebeuren, maar de liefde zo volstrekt serieus neemt, dat hij niet wil ingrijpen. Ja, en daarmee dus de volledige verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt bij ons neerlegt. Ja. En daarom heeft het me ook heel erg vertroost, dat als God dan Adam en Eva opzoekt, hij ze aanspreekt. Het uitgangspunt van het spreken van God is niet verdoemen, maar de mens ter verantwoording roepen. En in die vraag ligt al de ruimte om te belijden. En zo is de Heer.
En dan natuurlijk de openbaring van de, voor de ontsnapping.
Ja, ja. Ja, ontsnapping, ja. Begrijp wat u bedoelt. Ja, ja. Andere vraag nog. Ja. Jazeker, hè? Dus de vraag is, wij zijn Gods beeld niet kwijtgeraakt door het leren spreken over het geweten en zelfs meer dan het geweten. Hè? Vonkjes, restanten, hè? Ja, zeker. Nee, dat moeten we overeind houden. Ja, wij zijn niet tot de dieren verworden. Hè? En eerlijk gezegd vind ik dat ook dus een hele oppervlakkige uitdrukking, als je dat zo zegt, wij zijn Gods beeld kwijtgeraakt. Dat klinkt heel zwaar, maar het is heel oppervlakkig. Het doet geen recht aan wat de zonde echt is. Ja? Ja, ja Marleen? Nee, 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 integendeel. Het is een Bijbelse uitdrukking, het beeld van God. Dus de vraag is, hoe zit het met het beeld van God? En je verwijst dan naar de catechismus die dat omschrijft met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hè? En die drie kenmerken, die heeft de catechismus ontleend aan het Nieuwe Testament, de Paulinische brieven. Maar dan ben ik even je vraag kwijt.
Die drie dingen zijn wel verloren, zeg maar. Of die zijn in ieder geval, wat aan mijn geestelijke dood is, dat is dat niet meer aanwezig is. Zeg maar.
Ik zou, ja, dan is jouw vraag van die drie, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat is niet meer aanwezig, dat zijn, hebben we verloren. Ik zou het willen aanscherpen door te zeggen, dat willen we niet meer. En we moeten echt wegblijven bij het gevoel van, we kunnen het niet. De ernst van Genesis 3 is dat we het niet willen. Ook niet gerechtigheid. Dat betekent dus recht tegenover God staan. En maar recht in de ogen kijken. Je ziet dat gewoon letterlijk voor je ogen gebeuren in Genesis 3, dat de mens zich omdraait, wegrent en zich verbergt. Dus dat is de keerzijde van gerechtigheid. En als hij dan God onder ogen komt, dan moet hij beleiden, ik sta je met schaamte. Maar ook met verwijt. Ook met verwijt. Nee, dood zijn in zonde en misdaden is geen slachtofferpositie. Maar is het niet willen liefhebben. En dat heeft mij laatst, toen ik die preek hier hield over de roeping van Levi, tijdens dat preek heel erg aangegrepen. Dat Levi Jezus niet herkent. Dat is dood zijn in zonde en misdaden. Dat hij hem niet herkent. En dat is ook de werkelijkheid van iedereen die onder het woord zit en de Heer Jezus nog niet kent. Dat is geen slachtoffer. Maar terwijl Christus wordt gepredikt onder de verkondiging van het woord, ja, herkennen mensen hem niet. Nou, waarom? Nee, ze willen hem niet liefhebben. Ja. Dus er moet in die zin echt een wonder gebeuren in je leven. Ja, ja Gerard. En dan, ja?
De eerste drie Bijbelhoofdstukken gaat heel sterk over goed en kwaad. Hè? Dus in de Genesis 1...
Ja, dus de vraag is in Genesis 1 tot en met 3 wordt er gesproken over goed en kwaad. In Genesis 1 vers 4 staat voor het eerst wat goed is. En dan is jouw vraag, waar in de Bijbel staat omschreven wat kwaad is?
Ja,
ja. Ja, zit het kwaad in de schepping? Ja. Als je de evolutietheorie gelooft wel. Nee. Nou, het zit dicht bij ons, hè. Want de evolutietheorie gaat ervan uit dat het kwaad in het materiële zit. Ja, dus daarom is het ook ten diepste een fatalistisch geloof, de evolutietheorie. Ja, het heeft geen hoop, geen uitzicht. Wij zijn zo, we zijn ook onderworpen dan aan de verwording. Het zit in ons. Maar nee, het kwaad zit niet in het stof of in de schepping. Het kwaad zit in ons hart, het niet willen. Niet willen liefhebben. Dat is de kern van Genesis 3. En hoe ernstig dat ook is, het betekent omgekeerd dat het ook hoop geeft. Dat vind ik juist het vertroostende, dat God sprekend tot ons komt. En in dat spreken aan de ene kant het kwaad volstrekt serieus neemt. Door ons op onze verantwoordelijkheid aan te spreken. En tegelijkertijd ook het beeld van God nog steeds honoreert in ons mens zijn. En daarmee een opening geeft dat dat niet willen liefhebben door God zelf herschapen kan worden in wel willen liefhebben. En dat is de hoop van het christelijk geloof. Ja, de hoop op God. Ja, is dat een antwoord op je vraag, Gerard?
Ik begrijp dit uit, maar je ziet waar zie je nou de buiten die kant van het kwaad? Is dat het eerste wat gebeurt in de buiten? Is dat het eerste van de reden die komt op het kwaad? Ja, dat is een goed.
Ja. Ja, hè, dus de vraag is van waar in de Bijbel wordt het kwaad omschreven, zo bedoel je dat?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Is je vraag dan zo bedoeld van waar komt het kwaad vandaan? Bedoel je? Ja. Ja. Ja, hele mooie vraag. Dus de vraag is van opeens is het, zeg je. Opeens is het kwaad, maar waar komt het dan vandaan en hoe je het precies omschrijft? Misschien moet je daar twee dingen tegenover stellen. Dat de Bijbel heel concreet is in het omschrijven van het goede. En dat continu relateert aan God. En de Heere soms zelfs ook goed noemt. Maar dat de Bijbel geen vaste omschrijving geeft van het kwaad, omdat het kwaad niet te verklaren is. En misschien is dat wel de ernst van de zonde. Dat het zich niet laat omschrijven, omdat het misschien ook onbegrijpelijk is. Hoe kunnen wij kwaad denken over God die in zichzelf goed is? En wat je dan wel ziet gebeuren in de Bijbel, Genesis 3, maar zometeen in Genesis 4 ook, hè, moord die dan gepleegd wordt, de ene broer op de andere broer, dat God dan Kaïn ter verantwoording roept, dat we in die geschiedenissen het kwaad in het gezicht zien. Maar dan kijk je ook in de spiegel. Ik denk dat ik op dit moment niets meer van kan zeggen dan dit.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En je ziet steeds, God ziet dat het goed is.
Ja.
God ziet het goed is, wat ziet de mens te verleiden.
Ja.
Je kijkt anders naar het zelf.
Ja. Ja, dat is waar. Hè? Dus de vraag is van, u bent veel meer blinden door uw werk. En de Bijbel benadrukt dan dat God ziet steeds het goede.
Wij zien de verleiding,
ja. Zeker, ja. Maar ja, ik moet misschien niet te veel zeggen, maar ik geloof dat blinde mensen ook last hebben van verleidingen. Ja. Ja. Goed. Eerst was de vrouw op het hof. Ja.
Dat hij wel de wil, de vader wil.
Ja. Jazeker, hè? U wijst daarop van wat, dat de zonde niet willen liefhebben is. En u zegt dan, wat is het dan nog groter en heerlijker, hè? Dat God zijn zoon zendt die wel wil liefhebben. Ja. Ja. En ook, wat is het dan onbegrijpelijk als hij in het kwaad achtergelaten wordt door God. Hè? In de Godverlatenheid. Ja. Daar kun je ook niet bij. Ja?
Ja, u mag er niet zo ver komen, maar ik heb nog een vraag over 14a, dan weer een aardige vraag. Dan staat er toen zei de Heere God tot de zon, terwijl gij dit gedaan hebt. Zou ze zeggen dat het doet? Nou, dat was vorige week in de maandag wel genoeg over de dagen kunnen gaan in de Bijbels. Speelt u dit maar op? En de HSV die heeft het in de loop van toen zei de Heere God tegen de zon, en dat u dit gedaan heeft, bent u vervloekt. Dan denk ik, ja, de Heere God die tegen de zon, de Satan, u zegt dat. Ik kan het niet echt raken.
Nee, ja. Ja, geven we de duivel niet te veel eer door in onze vertaling, hè, Genesis 3 vers 14, te zeggen u. Hè, er staat de vertaling gij, daar zien is staat de vertaling u. En ja, moeten we de duivel eigenlijk wel zo aanspreken. Nou, dit heeft alleen maar met het Nederlands te maken. Het Hebreeuws kent geen verschil tussen u en jij. Engels ook niet. Nee, nou ja, in de gebeden wel. Ja, juist. Ja. Moest ik even aan wennen toen. Ja. Goed. Ja, René, je had ook een vraag.
Ja, dat was eigenlijk een reactie op wat de Cornet zei. Want het staat natuurlijk, want u ging nog wel heel snel over van de slang naar de duivel. Dat staat natuurlijk ook niet in de tekst.
Hier nog niet, nee.
Nee. En die duivel, ik denk als je naar de andere schriftgedeelte kijkt, dat met de Heer Jezus natuurlijk was dat toe, maar voor ergens zit hij in Lucas volgens mij, dat hij de duivel uit de hemel ziet vallen. Dus die, wat daarvoor gebeurt, kan ik wel heel weinig over weten, maar is het volgens mij wel van de Bijbel om te zeggen dat de duivel uit de hemel geborgen is en op deze aarde gekomen is.
Ja, dus u verbindt Genesis.
Staat, en dat is dus ook op de aarde.
Ja, ik snap wat u bedoelt. Hè. Dus de Heer Jezus spreekt in Lucas, ik ben het hoofdstuk even kwijt, van ik zie de duivel uit de hemel geworpen worden. Moeten we dan dat moment, wat de Heer Jezus daar vertelt, niet ook hierin lezen in Genesis 3, dus dat dat eigenlijk al het geval is? Dat denk ik niet. Integendeel zelfs, je ziet ook daarin een verandering. In het Oude Testament, in Job 1 en 2 bijvoorbeeld, maar ook in Kronieken, zie je dat de duivel de hemel binnenwandelt en met God gaat vergaderen. En met andere woorden, tot en met, en dat is wel de gangbare uitleg die ik zelf ook aanhang, tot en met de menswording van de Heer Jezus, heeft de duivel toegang tot de hemel. Spreekt hij mee, discussieert hij mee en krijgt hij van God ook toestemming om Job aan te tasten. En vanaf de menswording zie je dat de hemel, maar dan koppel ik dat gedeelte ook aan Openbaring 12, verboden terrein is geworden voor de duivel.
Ja. Maar hij was dus ook op de aarde?
Jazeker.
Ook in Daniël staat het
volgende. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Tot aan de troon van God. En stap voor stap wordt hij teruggeduwd. Ja. Ja. Laatste vraag. Niet? Nou, dan gaan we zingen en eindigen we met gebed. We zingen Psalm 93, vers 2 en 3. 93, 2 en 3. Thank you. Laten we de Heer ook danken. Heere, geef dat we door het ware geloof ook oog krijgen voor wie u werkelijk bent. U bent erbij. In uw soevereiniteit. U laat zich niet binden aan onze woorden. En u bent ook niet afhankelijk van onze daden. Maar in de verlorenheid van ons bestaan wilt u sprekend tot ons komen. En zo in uw nabijheid ook bewijzen wat we samen gezongen hebben. Dat u boven het leven uitstijgt. We vragen u eerbiedig, Heere, geef dat we door genade u zo ook mogen leren kennen. In het aanschouwen van uw heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus. Om in het zien van zijn onschuld u te aanbidden voor uw onuitsprekelijke gaven. En zo ons te laten vertroosten in zijn kruiswonden. Geef dat de troost van deze psalm ook meegedragen mag worden, Heer, in de stilte van deze avond. Met het oog op de actualiteit. Met alles wat er gebeurt, ook in het kerkelijk leven. Hoe hoog het ook allemaal gaat. U troont en woont daarboven. Onze hoop alleen is op u. O God, verlaat ons en onze kinderen niet. Maar ontfermt u zich over ons. En wees ons nabij. Om Jezus wil alleen. Amen.